De eerste woorden in deze dienst waren, wij zijn vrij. Dat is wat jij zei, je weet het misschien niet eens meer. Maar dat is het thema van deze ochtend. Wij zijn vrij. En weet je, laat het maar zien. Ja, kijk, omdat je goed bent in Gods ogen, net zo goed als Jezus. En waar we vanochtend over na willen denken, wat we meenemen de vakantie in, voor zover je op vakantie gaat. En waar je dieper in door mag dringen, is het feit, wie ben jij? Hoe ziet God je? Hoe heeft hij je gemaakt? En een van de bijzondere dingen is dat eigenlijk wij soms denken dat we net zo zijn als onze buurman in de straat. Hè? Of als we ergens op een pleintje zitten en wat drinken of wat eten, dat we denken, nou ja, we zijn een van al die andere mensen. Maar in Gods ogen is dat dus helemaal niet zo. Wij zijn van een nieuwe soort. Jij bent van een nieuwe soort. En het bijzondere is dat als Paulus, die het geheel van de Bijbel overziet, als die kijkt, dan zegt hij, hey, daar was een man waar alles mee begon. Dat is Adam. Ken je die? Adam, daar begon alles mee. En toen is er iets gebeurd en toen is er een nieuwe man gekomen en die heeft alles op zijn kop gezet, alles veranderd. Hoor je nou bij Adam of hoor je nou bij die nieuwe man? Dat is de vraag. En het grappige is, wij horen bij die nieuwe man. Maar we denken vaak nog dat we die oude Adam als grootvader hebben. Nou, die oude Adam, die had een probleem. Want die liet eigenlijk oordeel in zijn leven toe. Die ging eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Die dacht, ben ik goed of ben ik slecht? En zodra je dat denkt, dan hoor je niet meer wat God zegt. Want God zei bij de schepping, het is goed, zeer goed met jou. Zo zie ik je. Hoor je? Het is goed, zeer goed. En wij kunnen dat geen van allen geloven. Wij zijn allemaal een beetje Adam die denkt van ja, wij zijn niet goed genoeg. En dan lopen we uit dat paradijs weg, onder dat oordeel. En dan gaan we ons ook nog schamen voor elkaar, weet je wel. Dan krijg je van die vijgenblaadjes om. Ja? Sommige mensen lopen daar ook mee. Mijn dochter toen ze klein was, dat zei, dat is ook stom. Hè? Want eind van de dag zijn die vijgenblaadjes verschrompeld. Dan heb je er niks meer aan. Dat is het probleem van schaamte. Hè? Er komt altijd weer iets nieuws waar je je voor moet schamen. Er is altijd weer iets nieuws waar je schuld over voelt. En Paulus, dat is zo bijzonder. Hè? Die hele Adam, die komt in de Bijbel eigenlijk niet meer voor. Die zit verstopt in de Bijbel, maar je ziet hem niet. Net alsof alle mensen denken, nou ja, het is met Adam begonnen, we moeten er maar mee leren leven. En een hoop christenen denken dat ook. Die denken, die schuld, die schaamte, die angst dat je niet goed genoeg bent. Dat God die zei, het is goed, zeer goed, dat het eigenlijk niet meer klopt. Ja, daar moeten we dan maar mee leren leven. En dan komt er de wet bij, die laat nog zien dat je niet goed bent. Want je deugt niet hier en je doet dat niet goed en je doet dat niet goed, weet je wel. En dan zit je daar en dan voel je dat en dan heb je zoiets van, het komt nooit meer goed met mij. En je kan ook niet zeggen, het is de schuld van Adam, want je doet het zelf. Ja? En dat zit dus verborgen in de hele geschiedenis van de Bijbel. En dan ineens dan komt Jezus tevoorschijn en die zegt, je kunt opnieuw geboren worden. Oh, je kunt een nieuwe mens worden. Hoe dan? Wat betekent dat? Moet je dat opnieuw in de moederschoot, zegt Nicodemus, en dan opnieuw geboren worden? Dat is een gek idee. Hoe kan een kip een adelaar worden? Dat kan alleen als hij teruggaat in zijn ei. En dat is precies wat God bedoelt. Dat je opnieuw geboren wordt, je was een kip en je wordt een adelaar. En daar wil ik het met je over hebben. Ja, ik ben wel een vink, maar goed. Het is geweldig om dat te zien. En Paulus begint dan, want daar heeft hij het over in Romeinen 5 en 6, die begint met een vraag. En die zegt in Romeinen 6 vers 1, of wat is het, vers 2 is het, hè? Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? En dan denken wij altijd, ik mag niet zondigen, hè? Want anders krijg ik straf. En dan zit je eigenlijk weer bij die oude Adam die denkt, ik word uit het paradijs gestuurd, ik ben niet goed genoeg. Maar Paulus zegt hier wat anders, die zegt, je bent van een nieuwe soort mens. Je kunt niet meer in dat traject, in die sfeer van de zonde leven, want daar hoor je niet meer thuis. Daar ben je geen deel meer van. Dat heeft geen invloed meer in je leven. Je zondigt nog wel. Ik denk dat wij allemaal nog wel eens zondigen. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Maar Paulus zegt, het is niet meer zo dat je daarin moet blijven, want je bent vrij. Je hoeft niet vast te zitten en te denken van ik ben een zondaar tot in de eeuwigheid. En ook niet zelfs in dit leven. Want je bent vrij. Je bent in een nieuwe positie gebracht. En dat helpt je om uit de zonde te komen. Om ook anders je te gaan gedragen. En dat is het bijzondere van Jezus. Jezus is begonnen met een nieuwe soort mens te maken. En jij bent er deel van, want je zegt ik hoor bij Jezus. Ik heb geloof in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En daar ben ik in meegegaan. En daarom ben ik van die nieuwe soort. En dat is zo leuk om dan te zien dat je bij Jezus hoort. En daar wil ik met je naar kijken. En dan beginnen we bij 5 vers 15. Romeinen 5 vers 15. En dan staat er door de overtreding van één mens, Adam, daar heb je hem. Paulus ontdekt dat, hè? Die kijkt helemaal terug. En dan ziet hij Adam en dan zegt hij, oh, Adam die heeft gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad. Adam heeft zich eigenlijk opengesteld voor het oordeel. Ben ik goed of ben ik niet goed? En dat heeft hij overgebracht op zijn kinderen. Ben jij goed of ben je slecht? En Kain sloeg Abel dood. Want dat is het resultaat van oordeel, dat je elkaar gaat veroordelen. Jij wil beter zijn dan de ander. En er komt haat en er komt wrok en er komt pijn. En dat ga je aan elkaar geven, want je bent nooit goed genoeg en hij zal ook wel niet goed genoeg zijn. Dat ontstond allemaal bij Adam. En dat gaat maar door. Hè? Dat is een soort repeterende breuk zeg maar, in de geschiedenis van mensen. Hè? Door de overtreding van één mens, Adam, moesten alle mensen sterven. Alle mensen hebben eigenlijk het gevoel, ik ben niet goed genoeg. En het eind daarvan is dan de dood. Maar dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, maar! En dat is geweldig. Hè? Dus eerst laat hij zien, hoe is het met Adam? En dan zegt hij, maar! En ik heb dat op het scherm heb ik dat zo laten zien, dat wat over Adam gaat, want we gaan nog een paar teksten lezen, we gaan het even doorlezen hier, 5 en 6. Dat is wit, zie je dat? Als het over Adam gaat, is het wit. En als het over die nieuwe mens gaat, als het over Jezus gaat, en over ons die bij Jezus horen, heb ik dat geel gemaakt, zodat je het contrast ziet. Hè? En daartussen staat dan, maar! Ja? Er was één overtreding van één mens. Iedereen moet sterven. Iedereen heeft eigenlijk het gevoel van ik ben niet goed genoeg. En ik ben bang voor de dood. Dat ik verworpen ben, dat ik niks ben. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens. Eigenlijk die andere. Eerst had je Adam, maar nu Jezus Christus. Die genade is veel overvloediger. Want je kunt jezelf veroordelen, je kunt elkaar veroordelen, je kunt bang zijn voor het oordeel van God. Maar dan zegt God, ik geef je genade. En genade is, ik hou van je en ik vergeef je en je mag bij mij horen. En als je zondigt, is er nog steeds vergeving. Ja, dat is veel overvloediger, die onverdiende gunst, dat wat je gratis krijgt, waar je eigenlijk helemaal niks voor hoeft te doen, waar je maar beter niks voor kunt doen. Want zodra je denkt, ik moet het doen, veroordeel je jezelf, want je schiet altijd tekort. Is er altijd een stemmetje dat zegt, je moet het beter doen. Je deugt niet. Ja. Maar de genade is veel overvloediger. Mega, staat er in het Grieks. Mega overvloedig is die genade. Ja. Dus er was een oude Adam en er is een nieuwe Jezus. Die oude Adam, die leefde eigenlijk in die zonde. Kunnen we dan nog in die zonde leven? Nee, zegt Paulus. Er is iets veel overvloedigers. En dat is het leven met Jezus. Dat is de genade van Jezus. Dan gaat hij verder. Hè? Dan staat er in 5 vers 18. Zoals de overtreding van één enkel mens. Daar heb je Adam weer. Hè? Ertoe heeft geleid dat alle mensen werden veroordeeld. Alle mensen schieten tekort. Alle mensen zondigen. Ja? En dat leidt tot de dood. Ja? Dus door één mens is het allemaal begonnen. Eén soort mens. Die leeft in de zonde. En zonde is niet alleen wat je doet, maar zonde is een systeem, is een programma, is iets wat gewoon in deze wereld heerst, is een macht, zijn machten. De zonde is een macht. Hè? Dus ook al zou je alleen maar zo doen en je hele leven alleen maar zo staan, hè? Je hebt van die hindoeïsten en boeddhisten, weet je wel, die alleen maar proberen heel heilig te zijn. En die leven soms op één been. Hè? Ja, dat gebeurt. Hè? In India kan je dat zien. Of ze zitten ergens helemaal afgezonderd van alles en dan denken ze dat ze heilig zijn. En ze doen niks, want als je niks doet kun je ook niet zondigen, denken ze. Ja, dat kan, hè. Maar weet je dat ze dan nog steeds in de sfeer van de zonde leven? Nog steeds bij die oude Adam horen? Het is niet alleen wat je doet, het is wat je bent. De zonde is een macht. Zonden, in het Grieks is dat, hè. Zonden, dat is de dingen die je doet. Maar de zonde is een macht waarin je leeft, een atmosfeer waarin je beweegt. En zo zijn wij, zo zijn alle mensen sinds Adam. Maar zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat alle werden veroordeeld onder de zonde, zo heeft de rechtvaardigheid van één enkel mens, en Jezus is niet zo de wereld ingekomen, is zo blijven staan, zo van, nou ben ik heilig. Maar Jezus liep gewoon rond en die deed mee en die dronk. En die was met mensen waarvan we zeiden, die deugen niet. Dus die nam het risico dat hij ook zou zondigen, maar hij deed het niet. Hij was rechtvaardig. Hij stond recht voor God en hij bleef recht voor God staan. Hij was zonder zonde. Dat is een wonder. Maar hij was het wel. Hij was die ene die Adam niet kon zijn, maar die hij wel was. En dan staat er, zo heeft de rechtvaardigheid van één enkel mens, dat is Jezus, ertoe geleid dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Ja. Allen worden vrijgesproken. Ja, je moet het horen. Vrijgesproken. Ik heb daar een streep onder gezet. Hè? Want vrijspraak is iets wat in je hoofd en in je hart opgepakt kan worden. Waarvan je kan zeggen, oké, als hij het zegt, zal het wel zo zijn. Terwijl als je vrijgemaakt wordt, dan denk je, ik moet er wat voor doen, ik moet me maken. Ik moet zorgen dat ik me goed gedraag en dan ben ik vrij van de zonde. Een heleboel mensen denken zo. Als ik me goed gedraag, krijg ik een schouderklopje van God. Goed gedaan, jochie. Maar God zegt, Jezus is goed. En als jij nou in dat nieuwe leven van Jezus zit, niet probeert je best te doen, maar gewoon zit, dan spreek ik je vrij. Dan zeg ik, dan ben je net als Jezus. In mijn ogen ben je dan goed. Ben je vrij van die macht van de zonde die zegt, als je zondigt moet je dood. Dat is de macht van de zonde. Als je zondigt, dan deug je niet. Als je zondigt, heb je straf verdiend. Maar Jezus heeft die straf en dat niet deugen en die oordeel, dat oordeel heeft hij op zich genomen. Zodat wij vrij zijn van angst voor oordeel. We zijn vrij gesproken. Ja. Dat betekent, voordat je iets gedaan hebt, moet je het horen. Je kunt niet zeggen, nou heb ik het goed gedaan, dan moet God me wel aanvaarden. Nee, God zegt, ik heb het al gezegd. Toen Jezus stierf aan het kruis en zei, het is volbracht. Toen zei ik tegen jou, omdat hij het volbracht heeft, ben jij vrij. Hoor jij erbij? Ben jij degene die ik aan mijn hart kan drukken, waarvan ik kan zeggen, nu ben je echt mijn kind. Ja? Nu mag je op mij lijken. Nu hoor je in dat gezin van God thuis waar je vrij bent. Waar je niet meer van alles hoeft te doen om erbij te horen. Want je bent er al. Je mag ontspannen. Je hoort bij mij vrij gesproken. Zoals de zonde heeft geheerst, dat is dan vers 21. En tot de dood heeft geleid, daar heb je het weer. Hè? Weer die ellende, weer die dood, wat met Adam begon. Zo moest door de vrijspraak, zeg je, hoor je? Hij zegt het nog een keer, hè? Dit is een paar versen verder. Hè? Zo moest de vrijspraak heersen en tot eeuwig leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Omdat Jezus de goede was, kon hij voor ons instaan en zeggen, al dat slechte vanaf Adam, hè, al dat slechte wat ook in ons aanwezig is en wat ons beheerst, dat neem ik op me. En ik bevrijd je daaruit. Die stem die zegt, je deugt niet, die moet zwijgen. En Gods stem die zegt, je bent vrij, die mag heersen. Ja, je moet het horen. En toen dacht ik aan een vogeltje. Ja, ik denk wel eens vaker aan vogels, maar laat maar even zien dat tekeningetje. Misschien ken je het wel. Deze preek vind je ook terug in mijn boek Zeker Weten, hè, over het fundament van het geloof. Nou, dat vogeltje zit eigenlijk gevangen in zijn koortje. En dan hoort hij, dat is het volgende blaadje, dan hoort hij, je bent vrij. Zie je dat? Want het deurtje staat open. Ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben, maar ik had als kind had ik pakketjes. Ik had er twee. En de ene, dat was de eerste, was de oudste. En dan zet je het deurtje open en dan bleef hij gewoon in zijn koortje zitten. Ja. En dan was er een ander, die kwam erbij en die was slimmer en die klom eruit en die vloog weg. Maar het duurde wel even, weet je. Dus je kunt hier in de kerk, in de gemeente zitten, je al jaren, en toch met een geopend deurtje nog steeds in het oude kooitje zitten. Dat is een beetje dom, hè? Van het pakietje. Toch? Hij kan heerlijk vrij door de kamer vliegen. 13 jaar heb ik één pakiet gehad. Hè? Die ander wat korter, want die was slimmer en die vloog weg. Ja. Hè? Maar diegene die niet zo slim was, die begreep het ook wel hoor. Dus die kwam ook wel mee en dan ging die over de vensterbank rennen en al dat soort dingen. En op mijn hoofd zitten en in mijn mond zo. En dan deed ik zo, pakte ik hem op en deed ik zo. En dan kwam die er hier weer uit, weet je wel. Toen mijn blouse nog niet zo strak zaten. Vrij! Maar hij moet het nog een keer horen, hè? Kijk maar, daar heb je hem weer. Hè? God zegt vrij, kom dan uit je kooi. En uiteindelijk komt hij eruit. En Paulus zegt dan, geloven komt door het horen. Je moet het horen en dan zeggen, oh ben ik dat? Dan neem ik dat aan en dan ga ik ook zo leven. Ga ik me er ook zo naar gedragen, want ik ben vrij. Maar het gekke is, weet je, dat wij kunnen dus heel lang op deze stoel blijven zitten. In het koortje. En net doen, terwijl we hier horen, net doen alsof we hier zitten. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar er zijn momenten geweest, dan voelde ik me toch wel veroordeeld. Dan hadden mensen wat tegen me gezegd, of iets met me gedaan, dat ik dacht, zie je wat, ik deug niet. En dan is dat zo pijnlijk, en dan worstel je daarmee, weet je. En dan denk je, hoe kom ik nou toch weer daar? En het enige wat de Bijbel dan zegt, dat is, je moet het horen. En dat gaat Paulus ook uitleggen. Daar loop ik ook nog even stapje voor stapje doorheen. Dan zegt hij, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Hier, dat oude leven, waarin ik worstel met mezelf en met de zonde en met de problemen die mensen me aandoen. Pijn en verdriet en moeite. Wat we allemaal kennen, ik ook, regelmatig. Dat je toch weer denkt van, oh, ik ben niet goed genoeg. Of kom ik er wel goed uit en dat soort dingen. Dat is eigenlijk die druk van de zonde, schuld, schaamte, angst voor mensen. Ja, dat zit hier, op deze plek. En dan zegt Paulus, hè, we weten dat ons oude bestaan met hem, met Jezus, gekruisigd is. Jezus stierf hier op deze plek onze schuld. Hij was zonder schuld, maar hij nam het op zich. Ja, hij stierf hier onze schaamte. Wat wij allemaal fout gedaan hebben, waarvoor we ons zouden moeten schamen, dat heeft hij op zich genomen. Zodat die schaamte kan verdwijnen. En de angst dat we niet deugen, dat we veroordeeld zouden moeten worden, is hier weggenomen. Dat is dus weer dat wit, hè? Dat is hier gebeurd. En dan gaan we naar geel, wat daar gebeurt. Hè? En dan staat er daardoor, door wat hier gebeurd is door Jezus, daardoor is aan het bestaan in de zonde een eind gekomen. Hey, wacht eens even. Ik kan dus echt een nieuwe mens zijn. Ik kan vrij zijn uit deze stoel. Er is een eind aangekomen. Het is klaar. Je bent nieuw. Maar ik zit nog steeds hier. Ja. Ja. Zodat we niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn. Gek hè, dat wij soms nog steeds denken, ik kan niet anders. Ik zit nog steeds op deze stoel. Hoe kom je daar nou uit? Hoe kom je nou daar? Hoe kom je nou op die plek waarvan God zegt, je bent vrij? Je mag weten dat je voor eeuwig en altijd mijn geliefde kind bent. Hang niet af van wat jij doet, maar van wat Jezus gedaan heeft. Dat is genade, hè? Als ik zondig, dan is de genade toch nog overvloediger. Want hij heeft alles op zich genomen om mij daar te brengen waar ik vrij kan zijn van angst, van schuld, van schaamte. En ook vrij kan zijn om niet langer te hoeven zondigen. Want zover gaat het, hè? Dat je echt een nieuw mens wordt. En dat de zonde eigenlijk niet meer die claim op je heeft. Dat je denkt van, ik moet goed mijn best doen en dan doe je het weer fout. Hoe kom je nou daar? Nou, dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, wie gestorven is hier, hè, want je gelooft in Jezus, je gelooft in zijn kruis, je bent met hem gestorven. Ja? Wie hier is gestorven, is rechtens vrij van de zonde. Ik hoef hier helemaal niet te zitten. Ik ben vrij. Hè? Wanneer wij met Christus gestorven zijn, hier ben ik dood gegaan, hier hoef ik niet meer te blijven zitten, hier is het klaar. Ja, je bent klaar, weet je wel. Het is tot een eind gekomen. Hè? We zijn met hem gekruisigd. Hè? Nou, dan geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. Het is niet iets voor na de dood, maar het is iets voor nu. Wij geloven het dat we met Jezus mogen leven, dat we daar mogen zitten. Dus om daar te komen, wat moet je dan doen? Ik heb het met hoofdletters geschreven. Je moet het geloven. Ja, nou ja, wat is geloven? Geloven is niet meer dan er ja tegen zeggen. Wauw, heeft u dat voor mij gedaan? Ik zeg ja, dat wil ik wel. Ik wil dat leven wel leven, ik wil daar wel zitten. Ja. Maar Paulus weet dat ons geloof soms een beetje zwak is. Hè? Dus hij gaat nog even door. Hè? Ik blijf nog even hier zitten om daar te kunnen komen. Okay? Ja? Ik hoor daar thuis. Hè? Ik zit soms echt wel eens hier. Dat ik mezelf weer zit te voordelen. Maar ik moet daar zijn. Hè? Maar hij gaat nog even door. Dan zegt hij, kijk, we waren aan de wet geketend. Dat was hier. De wet zegt, als je het niet goed doet, dan krijg je straf. Hè? Als je zondigt, moet je dood. We zaten aan de wet vast. We zaten in dat kooitje. We zaten gevangen. Maar nu zijn we bevrijd. Da-da-da-da-da-da-da-da. Daar hoor ik thuis. We zijn bevrijd. Nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, hier op deze plek. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen. We zeggen niet meer, doe ik het goed genoeg, God? Hou ik me wel aan uw geboden? Nee, want er is een nieuwe orde. Ik ben een nieuwe mens die van binnenuit zegt, je bent goed genoeg. En nu ga je doen wat God graag wil. Dat is namelijk de geest die in je woont. Die veel sterker spreekt en veel verder gaat met je dan de wet ooit kon. Want dan zegt hij, oké, we niet meer die oude orde van de wet, maar de nieuwe orde van de geest. Je zat in die oude sfeer van de zonde, waarvan de wet zei, als je het niet doet, als je niet deugt, dan moet je dood. En een nieuwe orde die zegt, je bent in Jezus, je mag leven, je zonden zijn je vergeven. Je bent een nieuwe schepping, je mag veranderen. Is dat niet geweldig? En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, zo moet u uzelf ook zien. Ja? Dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dus je moet het geloven. Ja. En je moet jezelf ook zo zien. En je moet het ook horen. Hé, is die er tussenuit? Ga eens terug. Ja. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. En dan heb ik er volgens mij één tussenuit. Oh nee. Nee, we weten het, we geloven het, heb ik dat gezegd al? Ja. En we moeten onszelf zo zien, dat is 3. Zo moet u uzelf ook zien. Dood voor de zonde, maar levend voor God. In Christus Jezus. Dus we zijn dood voor de wet en we zijn dood voor de zonde. Je moet het geloven, ja. Je moet het weten en je moet jezelf zo zien. Hoe kom ik nou daar? Ik hoor het, hè, want geloven is door het horen. Je bent vrij, je bent een kind van God, je bent geliefd. Je leeft niet meer onder de wet. De zonde heeft geen heerschappij meer over je. Je moet het horen, ja. Geloven. Je moet het weten, weet je het? Dat het zo is. Je hebt het nu gehoord, hè? Weet je het dan ook? Is het tot je doorgedrongen? En dan eindigt Paulus met te zeggen, zo moet u uzelf ook zien. Dood voor de zonde. Hier. En eerder zei hij, dood voor de wet. En levend voor God. Hoe zie je jezelf? Soms zie ik mezelf hier nog zitten. Dat zei ik net. En dan kun je jezelf veroordelen. En dan kun je in depressie raken. En dan kun je het gevoel hebben, ik ben niet goed genoeg. En dan kunnen al die stemmen die om je heen klinken, kunnen eigenlijk de overhand krijgen. Dat je denkt, zie je wel, zo is het. En dan kijk je in de spiegel, denk je, ik doe het dus niet goed genoeg. Ja. Maar dan zegt Paulus, hoe zie je jezelf als je gelooft en als je het weet? Als je het gehoord hebt? Als die vrijspraak geklonken heeft? Wat dan mag dan het laatste woord in je leven krijgen? Dat je daar zit. Ja. Ik moet het horen. Ik moet het geloven, daar ja tegen zeggen. Ik moet het weten. Maar zo moet ik mezelf ook zien. En dan zie ik mezelf inderdaad op die andere stoel zitten. Dan zit ik niet meer op die stoel van veroordeling. Die stoel waarin ik in de zonde blijf zitten, mezelf een zondaar noem. Maar dan zit ik op de stoel waarvan God zegt, je bent mijn geliefde kind. En dat ben je dankzij Jezus. Je bent met Jezus opgestaan. Je mag vrij zijn. Hoe zouden wij dan nog, die dood zijn voor de zonde, in zonde kunnen leven? Dat is de vraag waarmee we begonnen. Ja. Als je op deze stoel zit, dan moet je toch niet denken dat je nog op die stoel zit? Dan ben je toch echt een ander mens? Dan is die macht van de zonde toch niet dat wat het laatste woord heeft in je leven? Dan hoef je jezelf toch niet meer te veroordelen? dan hoef je toch ook geen oordeel van anderen toe te laten. Dan mag je zeggen, ik ben vrij, zoals dat vogeltje. En God zegt, ik maak je vrij om het leven te leven dat ik je gun. En dat is een goed leven. Dat is een leven waarin je tot bloei komt, soms tegen de druk in. Hè? Want de omstandigheden geven soms druk en tegen gas. Maar dan merk je dat het leven in je sterker is dan alles om je heen. Dan ben je met Jezus meer dan overwinnaar, weet je wel. En je weet wat het verschil is tussen meer dan overwinnaar en overwinnaar, hè? Weet je wel. Hè? Ik kom uit Rotterdam en elke keer moeten die Feyenoordspelers weer naar de Kuip om de overwinning te bevechten. Hè? En soms zijn ze overwinnaars en soms zijn het grote losers. Ja, vooral in de ogen van Amsterdammers. Ik weet niet of je daar in Tiel wat last van hebt, van deze strijd die er gaande is. Hè? Maar toen ik in Rotterdam ging wonen, toen waren de Amsterdammers die zeiden tegen me, 0-10, 0-10. Ja, in plaats van 0-20. Dat is een scheldwoord in Amsterdam. Wist ik niet hoor, ik kom uit Utrecht. Maar toch, ja, ja. Ik ben ook nog steeds trots als FC Utrecht wint. Feyenoord ook. En Ajax, ach weet je, als ze in een of andere internationale pool zitten, vind ik het ook leuk als zij winnen, toch? Maakt het allemaal uit, joh. Maar dat zijn overwinnaars, hè? Die moeten steeds weer erin. Maar meer dan overwinnaars betekent dat je één keer gewonnen hebt, of eigenlijk dat je de overwinning van iemand anders gekregen hebt, en dat je daarin rust, dan zit je op deze stoel. Meer dan overwinnaar, hè? Dat is Romeinen 8, vers 31 en 32, dat staat niet op de slide, maar dat is de conclusie eigenlijk van alles wat hij daar zegt over wie wij zijn in Jezus. Niet meer Adam, niet meer Adam, niet meer daar, maar we zijn in Jezus. Hè? Hoe zouden we dan nog in die sfeer van de zonde kunnen leven, dat we denken we deugen niet? Hoe zouden we elkaar zo nog kunnen noemen ook? Nou, wat is het antwoord? Want hij maakt er een conclusie van, hè? In Romeinen 6 vers 14. De zonde zal niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, niet hier, maar u staat onder de genade. Je zit hier. De zonde zal niet langer over je heersen. Dat is heel vreemd, maar als je de Bijbel leest, de vertaling die ik gebruik, dan staat er, de zonde mag niet over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. Of onder de zonde, maar onder de genade. Maar dat is weer wettisch, hè? Je mag niet. De zonde mag niet over je heersen. Het staat er niet, hè? Je moet gewoon de grondtekst lezen, staat er. De zonde zal. Dat is een belofte van God. Dat is een uitvloeisel uit alles wat Jezus heeft volbracht. Het zal niet gebeuren dat de zonde nog langer over je heerst. Hoe zouden wij dan nog zondigen? Het zal niet gebeuren. Hoe zouden wij nog onder de zonde leven? Zondigen we nog? Ja. Ja. Maar er is vergeving, een definitieve vergeving op deze plaats. En dat helpt ons om de geest ruimte te geven. Want als je denkt dat je niet vergeven bent, dan zit de geest in een kooitje in plaats van jij. Of misschien samen wel. Dan bedroef je de geest als je gelooft dat je zonden niet vergeven zijn. Dat is het bedroeven van de geest. Moet je de Bijbel maar eens goed lezen daarom. Dan belemmer je de geest. Maar de geest krijgt vrij spel als je gelooft dat je in Jezus bent. Dat je zonden vergeven zijn. Want dan zegt de geest, je bent een kind van God. De geest getuigt met mijn geest, ook in Romeinen, dat ik een kind van God ben. Die krijgt de ruimte om te bevestigen wat ik al ben. En dan ga ik me zo ook gedragen. Dan ga ik me gedragen zoals Jezus zelf. En dat is het leven dat ik mag leven. Ik zal niet langer hier zitten. Ik zal daar zitten. En het leuke is, ik weet niet of jullie een doopdienst gepland hebben, maar als die er aankomt, het bijzondere is, want Paulus haalt dat ook even aan, hè? Als je gedoopt bent, ben je gedoopt in de dood van Christus. Ik hou daarvan, hè? Doop, dood. Weet je wel, er zit een peetje tussenuit, dan heb je dood. Gedoopt in de dood van Christus. Peter tussenuit, hup. Je hebt er geen P meer in. Toch? Ja. Nou, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hè? Tussen die oude stoel van Adam en die nieuwe stoel van Jezus. Hè? Er zit eigenlijk een groot water. Het water van het oordeel. Waar de zonde in gebracht wordt. Ja? En als je dan gedoopt wordt, dan word je ondergedompeld in de dood van Jezus. Ja? Dus je wordt meegenomen in het oordeel wat Jezus onderging. Dat is veilig. Want Jezus doet het omdat hij van ons houdt. Dan ben je met Jezus gestorven. En dat is geestelijk. Dus dat moet je weten, moet je horen, moet je bedenken, moet je geloven. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. Maar het leuke van de doop is dat je het ook met je lichaam gewoon kan meemaken. Dan ga je kopje onder. En het grappige is, dan kom je er hier uit in het nieuwe leven. En dat is eenmalig, hè? Dat gebeurt gewoon en dan is het klaar. Weet je dat vroeger, ik heb dat bestudeerd, dat de eerste gemeente, daar werden 3000 mensen werden behouden, weet je wel, staat er in Handelingen. 3000 mensen gingen ineens in Jezus geloven, in Jeruzalem. En ze werden gedoopt. En heel lang hebben mensen gedacht, dat kan helemaal niet, joh. He? Jeruzalem, er is één poeltje, Siloam. En daar moet je dan allemaal in. Nou joh, 3000 mensen daarin, dat kan gewoon helemaal niet. Hè? Jullie hebben hier toch ook zo'n doopvond of niet? 3000 mensen, joh, dan ben je gewoon 3 dagen bezig. Dat kan gewoon helemaal niet. Totdat ze opgravingen deden tegen de muur, de klaagmuur, de opzij daarvan. Niet de klaagmuur zelf, maar een stukje opzij. En daar vonden ze allemaal mikves. Weet je wat dat is, mikves? Dat zijn rituele baden. Gewoon onder de grond hebben ze allemaal opgegraven. Tientallen. En dan kan je je ineens voorstellen dat daar op die trappen naar de tempel toe, waar daartussen dan die baden waren, gewoon kleine baden, dat daar gewoon een heleboel mensen gedoopt zijn. En het leukste vond ik, en daarom vertel ik dat, dat is dat die baden zo gemaakt zijn dat er een trapje naar beneden is en een trapje naar boven. Dus je gaat kopje onder, zo, ja, en je komt eruit en je loopt daar weer verder. Dus er kunnen massa's mensen kunnen erin. En het leuke is dus dat ze niet, als ze kopje onder zijn, dat ze terug moeten naar dezelfde plek. Dat wou ik eigenlijk zeggen, snap je? Ja. Dus je gaat kopje onder en je gaat niet naar je oude leven terug. Maar je gaat kopje onder, de trap af, kopje onder. En dan kom je in je nieuwe leven terecht. Vind je dat niet leuk? Ik vind dat zo leuk. Ik stel me dat gewoon voor. Ik zie de plaatjes dan. Een heleboel van die massa's mensen die allemaal door die baden gaan. En ze lopen erin en ze gaan kopje onder en ze komen eruit. Hup, en ze zijn in het nieuwe leven. Zo eenvoudig is het, weet je. Zo moet je jezelf zien. Je zit op deze stoel en niet meer op die. Ja? Nou, is dat niet geweldig? Ik sluit af. Vinden jullie het echt leuk of niet? Oh, jullie zitten zo stil. Ik heb heel veel lol in eigenlijk, om dit te vertellen. Ja, dit helpt mij ook, hè, om mezelf zo te zien. Hè? Zo moet je jezelf zien. Ja? Dood voor de zonde, dood voor de wet. Levend voor God. Levend voor God die zegt, ik hou van je, weet je. En als dat tot je doordringt, dan komt je leven tot bloei. Dan weet je van, oh, er zat veel meer in. Hij ziet veel meer in me dan ik in mezelf ooit heb kunnen zien. Wat helpt me dat? Om vrij te zijn. Om het leven te leven wat hij me gunt. Nou, dan is er een conclusie, die haal ik dan uit Romeinen 5, vers 17. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, daar heb je weer Adam, is het des te zekerder dat alle die de genade en vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, hè, God blijft het zeggen, ook vanochtend weer, hè, die genade, die vrijspraak, dat ze zullen heersen in dit leven. Ja? En er zit weer een rare kronkel in die vertaling, daar staat het eeuwige leven. En dan zou je bijna denken, als het dan heersen in het eeuwige leven is, komt het na mijn dood. Want sommige mensen denken het eeuwige leven begint na mijn dood. Dat is niet zo, het begint nu al. Maar het staat ook niet eeuwig. Het staat gewoon in dit leven. Wij zullen heersen in dit leven. Dankzij Jezus. Dankzij die ene mens die met mij opgestaan is in het nieuwe leven. Ik hoor bij hem. Ik hoor niet meer bij Adam. En wat betekent dan heersen? Dat betekent eigenlijk de baas zijn over al die stemmen die om je heen klinken. De baas zijn over al die omstandigheden. De baas zijn ook over de aanklachten die soms vanuit jezelf opkomen, hè? Of die machten van buitenaf, of zonde, of hoe je het ook maar wil noemen, die daar de baas willen spelen. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben degene die God in mij ziet. Zo zie ik mijzelf. En vanuit dat besef ga je ook de dingen om je heen ga je anders behandelen. Dat wordt ook heersen. Hè? Niet in de zin van, ik ga dat eens eventjes als een soort despoot, een soort machthebber, ga ik dat eens eventjes kleineren. Nee, maar het wordt juist zelfs dat je gaat heersen in liefde over dingen waar je vroeger een hekel aan had. Dat je elkaar gaat liefhebben. Ondanks dat er misschien wrevel was of wat dan ook. En dan wordt langzaam zichtbaar wat God bedoeld heeft. Je kunt elkaar ook nog liefhebben. Ja? Dus dat leven wat God je gunt, komt op allerlei manieren tevoorschijn. Het begint bij jezelf. Hoe zie je jezelf? En wat gun je de ander? Ja. Wij heersen in dit leven. Zullen we bidden? Heer, mogen we dit meenemen deze komende weken in. Besef wie we zijn in u. Heer, en mag dan dit eenvoudige voorbeeld van die twee stoelen, die twee krukken hier, Mag dat dan gewoon het plaatje zijn wat ons helpt om daar te zijn waar u ons wil hebben. En om dat te zien wat u wil dat we zien. Om daarin te leven, Heer, waarin u ons de ruimte gunt en geeft. Om te genieten van uw genade en om uit te werken wat u in ons ziet. Dank u dat u de gemeente daarin zegt, dat uw geest daarin zijn werk doet, ook op dit moment. En de geest getuigt met jouw geest. Er is nu een aanraking van Gods geest met jouw geest. Die zegt, je mag heersen in dit leven. Je mag de baas zijn. En dat vanuit alle rust, vanuit je positie. Niet in de kramp, maar je bent meer dan overwinnaar. Ik ben met Christus gekruisigd, Paulus. Dat betekent, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, in dit vlees, in dit lichaam, leef ik door het geloof wat Hij heeft in mij. Hij gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Daarom gunt Hij mij dit leven. Dank u, Jezus. Amen.